Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 33 en daarvan de versen 7 en 10. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En ook het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Psalm 33 en daarvan de versen 7 en 10. luisteren wij naar de Heilige Wet des Heren en zingen we dan Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing is Galaten 5, vanaf het 16e vers tot en met Galaten 6. Galaten 5, vanaf het 16e vers tot en met Galaten 6. En ik zeg: wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alsdat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest van de zachtmoedigheid. Ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf en zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk, en alsdan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een andere. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die hun schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als zij naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël van God. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zijn met uw geest, broeders. Amen. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we met elkaar de Heere om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, zo aan het begin van deze dienst, Heere, danken we u in de eerste plaats dat u ons hier bij elkaar heeft gebracht, Heere, of dat we via het internet mogen meeluisteren en de dienst meebeleven. Heere, we hebben gezongen, geen leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Heere, en dat bidden we ook vanmorgen. Geen leven, Heere, aan onze ziel. Heere, vervul ons, Heere, ook op dit moment met uw heilige geest. Heere, dat onze harten daadwerkelijk, Heere, naar u zullen uitgaan. Heere, we kunnen naar de kerk gekomen zijn en ons mat voelen. Of dat er weinig in ons omgaat. Dat er weinig blijdschap in ons hart is. Of dat er zorgen zijn, Heere, die ons bezetten. Heere, dat we met onze gedachten heel ergens anders zijn. Maar Heere, we bidden, geef dat we jou ons een ogenblik mogen concentreren op u. En Heere, dat we jou ook verlangend zijn naar wat u tot ons te zeggen heeft deze morgen. Paulus heeft het uitgeroepen. Ik wens niets anders dan te roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Heere, geef dat ja, het ook zo in ons hart zal zijn, of dat de uitwerking mag zijn van het woord van deze morgen, dat ook wij roemen in het kruis van uw Zoon, Jezus Christus. Dat het enige is dat we zouden willen, niet roemen in onszelf of in wat wij presteren, maar alleen in het kruis van uw Zoon, Jezus Christus. Heere, we leggen deze dienst in uw handen. We bidden, Heere, wees aanwezig. Het is uw belofte waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Maar Heere, dat ja, we ook daadwerkelijk naar uw aanwezigheid zouden verlangen en uw aanwezigheid ook zouden ervaren, Heere. U weet wie we zijn, wat we nodig hebben. De een heeft het wellicht nodig om vermaand te worden en de ander heeft juist nodig om vertroost te worden. En Heer, als u er zelf bij bent vanmorgen, dan zal er ook voor iedereen ja, een woord zijn. Juist het woord ook wat nodig is. Door mensen niet van tevoren te berekenen, maar Heer, we leggen het in uw handen neer. Wees met degene, Heer, die het geestelijk moeilijk hebben. Heer, geef dat uw woord ook voor bevrijding mag zorgen. Als u degene bent, Heer, die ja, daadwerkelijk strikken kunt verbreken. Heer, soms kunnen we gevangen zitten ja, in onze eigen manier van denken of de dingen die we geloven. Maar u bent degene die ons kunt bevrijden en de vrijheid kunt zetten. Heer, dat mensen die het geestelijk moeilijk hebben of het soms niet weten of twijfelen of dat ze wel bij u horen of niet, vrede met u hebben of niet, ja, in de vrijheid gezet worden, de vrijheid die er is in de Heere Jezus Christus. Om uit te roepen met de apostel, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede. Maar ook, Heere, dat degene die met u leven ook verlangen naar nader onderwijs, Heere, dat er ook onderwijs voor hen zal zijn. We hebben meer nodig, Heere, dan alleen iedere keer te horen dat een vergeving van zonde te verkrijgen is. We hebben het nodig, Heere, om onderwezen te worden, Heere, om te leren wat u vervolgens van ons verwacht in ons leven. Als u in het gedeelte dat we gelezen hebben ons oproept om te wandelen in het spoor van de Heilige Geest. Ook op dat gebied kunnen er veel vragen zijn, Heere. Als het gaat over de vraag, wat is dat nu precies, leven door de Heilige Geest? Heere wil ons onderwijzen en geven, Heere, dat ja, het einde van ons samen zijn zal strekken tot de eer van uw naam. Heere, dat we allemaal voelen dat we reden hebben om uw grote naam te loven en te prijzen. Heere, zo leggen we de dienst in uw handen neer en bidden voor elkaar, Heere, zoals we hier zijn of meeluisteren. We zeggen wel eens, Heere, dat we eigenlijk met elkaar leven in bekommernis, omdat ieder mens ja, zijn zorgen heeft. Daarom heeft de apostel toch ook gezegd, draagt elkanders lasten, omdat we allemaal onze moeite hebben, ons verdriet hebben. En eigenlijk niemand ja, hier is of bestaat die kan zeggen, maar ik ken dat helemaal niet. In mijn leven zijn die dingen niet. En daarom bidden we voor elkaar, Heer. Want het pak van de een is misschien veel groter en zwaarder dan het pak van de ander. De Heer wil ons helpen, wil ons ondersteunen, ons laten ervaren, Heer, dat u ons kent, dat u voor ons zorgt, dat u met ons meegaat. En dat we ons pak, Heere, ook niet alleen hoeven te dragen, maar dat u erbij bent om ons te ondersteunen. Heere, geef dat we ja, u zo mogen kennen dat we ja, onze persoonlijke verhouding met u hebben. Dat ook als we ons eenzaam voelen, alleen voelen, Heere, we bij u kunnen schuilen. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaar en gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Heere, wilt u geven dat we u allemaal, Heere, zo persoonlijk mogen kennen. bekennen, om onze zorgen bij u neer te leggen. We bidden ook, Heer, voor de wereld waarin we leven. Heer, waar we deel van uitmaken. Als Paulus zegt, zet een kruis tussen mij en deze wereld in, Heer, op andere manier is het toch zo dat we gewoon deel uitmaken van deze wereld. En Heer, dan zien we de nood die er is, ook door de coronacrisis. Wat is er een nood, Heer, in de wereld op dit moment. Ook in andere landen waar de gevolgen vaak nog veel heftiger zijn dan in Nederland. Terwijl ook in Nederland, Heer, de gevolgen ervaren worden en in levens ook intens en heftig kunnen zijn als mensen geliefden hebben verloren, bijvoorbeeld. Maar we bidden, Heer, voor de wereld waarin we leven, voor al degenen die soms niet meer weten hoe het verder moet door de coronacrisis. En Heer, u bent degene die boven alles staat, die ook weer een einde kan maken aan de crisis waarin we zijn. En daar bidden we om. Ook dat mensen, Heer, door de dingen die gebeuren, stilgezet worden en u leren kennen. Er is zoveel reden, Heer, om ook te vragen aan u, Heer. Wilt u er een einde aan maken en geven, Heer, dat ja, ook bijvoorbeeld het zendingswerk, Heer, wat ook op veel vaak ook is stilgelegd of op een andere wijze alleen kan doorgaan, Heer, ook weer jouw voortgang kan hebben. En ook de samenkomst, Heer, die anders zijn als er ook maar niet aan kunnen wennen eigenlijk, dat niet heel de gemeente kan samenkomen. Heer, we bidden, mogen het bidden met de psalm 85, die het zegt, heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end en zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Heer, we bidden, wilt u geven dat hier een einde aan mag komen. Maar vooral ook, Heer, onze zonden vergeven als we beseffen, Heer, dat wij mensen zijn die nergens recht op hebben, maar het veel meer verbeurd hebben, gezondigd hebben en ook recht hebben erop, Heer, dat u ja, niet naar ons om zou zien, maar we bidden, Heer, zie ons aan in de Heer Jezus Christus alleen. Heer, we bidden voor dit moment om een gezegende dienst. Wees bij ons, vervul ons met uw Heilige Geest. En wilt u wonderen doen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 45 en daarvan de versen 1, 6 en 7. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoongetuigen. En het zevende vers, straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45 en daarvan de versen 1, 6 en 7. Thank you. denken na over het voorgelezen schriftgedeelte. En het uitgangspunt voor de preek is Romeinen 6 en daarvan het 14e vers. Romeinen 6 en daarvan het 14e vers. Waar Paulus eigenlijk de hele brief samenvat en zegt: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Tot zover. De apostel Paulus heeft de brief aan de Galaten geschreven, eigenlijk om het ware evangelie te verdedigen. Hij had gehoord dat er dwaalleraars waren die de gemeenten in Galatië onrustig hadden gemaakt en eigenlijk een ander evangelie hadden geleerd. Paulus had die gemeenten onderwezen, maar later waren er dwaalleraars gekomen met een ander evangelie, of die hadden gezegd: ja, het evangelie van Paulus, dat is niet het complete evangelie, maar wat belangrijk is, is dat jullie je laten besnijden en dat jullie je stellen onder de wet van Mozes. En Paulus reageert dan best heel heftig in deze brief. Als hij zegt: al zou er een engel uit de hemel komen om jullie een ander evangelie te prediken. Hij zei: vervloekt, want er is maar één evangelie. En dan zou je zeggen: ja, hoe kon Paulus dat zeggen? Stel je voor dat er nu een engel komt uit de hemel en zegt van: ja, het is toch niet alleen het geloof in de Heere Jezus Christus, het is toch iets meer dan dat. Ja, als het echt om een engel uit de hemel zou gaan, dan zou je toch naar zo'n engel moeten luisteren. En Paulus zegt: nee, al zou er een engel uit de tegenwoordigheid van de Heere God komen op dit moment. En hoe kon Paulus dat zo stellig zeggen? Radicaal, kun je zeggen. Omdat Paulus wist: ik heb mijn evangelie hen niet ontvangen van mensen. Ik ben niet een boodschap aan het brengen die ik van de apostelen gehoord heb of zo. Maar ik heb mijn evangelie ontvangen van de Heere God zelf. Paulus wist dat de boodschap die hij gebracht had, ja, de boodschap was van de Heere God zelf. En dus is het ook helemaal niet mogelijk dat er een engel komt om een ander evangelie te verkondigen. Maar Paulus was er zeker van: het evangelie dat ik breng komt regelrecht bij de Heere God vandaan. En als hij dan hoort, hij was nog maar net weg daar, en dan komen daar dwaalleraars binnen die dan zeggen: ja, het evangelie dat Paulus gepreekt heeft, dat is een mooi evangelie, maar er is nog iets meer. Jullie moeten je laten besnijden. Paulus voelde aan: hier wordt iets gedaan wat echt niet kan. Hier wordt eigenlijk gezegd: het is de Heer Jezus Christus, maar daarbij moet je zelf ook nog iets doen. En daar schrok Paulus van. Dat mag absoluut niet. Ik doe de genade van God niet teniet, schrijft hij aan het eind van Galaten 2. Zij doen de genade van God teniet, maar ik doe de genade van God niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid uit de wet is, zo is dan de Heere Jezus Christus voor niets gestorven. Dus daarom schrijft Paulus de brief aan de Galaten. Maar om er even nog iets verder op in te gaan, dan zou ik willen zeggen: ja, je kunt denken: ja, maar dat speelt bij ons toch helemaal niet meer op zo'n manier. En welk mens denkt nu: je moet je laten besnijden. En we weten allemaal in de kerk dat het door het geloof alleen is dat we rechtvaardig voor God worden. En dat je daar dus, ja, dat onze werken op geen enkele wijze mee tellen. En toch geloof ik dat wat daar gebeurde, of geloofd werd, dat dat ook bij ons zo kan zijn. Want als je daar even over nadenkt, Paulus verdedigt het ware evangelie door het geloof alleen. Want je kunt zeggen, als het nu echt door het geloof alleen is, en ik hoop dat u dat allemaal voelt vanmorgen, als het echt door het geloof alleen is, dan kan het voor iedereen vanmorgen. En dan zou ik willen vragen, zijn er nog mensen in de kerk of thuis meeluisterend, die nog voor eigen rekening leven? En dan zou ik tegen u willen zeggen, tegen jou willen zeggen, als het waar is wat Paulus heeft gezegd, het is alleen door het geloof, dan kan het voor jou, voor u vanmorgen. Dan hoef je geen moment meer onbekeerd te blijven. Want het is alleen door het geloof. Dan hoef je geen moment, want geloof uiteindelijk is het alleen de erkenning dat ik zelf een zondaar ben. En ik vertrouw me toe aan de Heere Jezus Christus. Dat is het enige. Ik heb wel vaker gezegd, het zijn ten diepste geloof. Twee lege handen die je uitstrekt naar boven. Dat is geloof. Maar heel vaak, en dan ben ik waar ik wezen wil. Maar vaak is het toch zo, denk ik. Als er mensen zijn. Je kunt zeggen, ja, ik zit in de kerk. En dat hoort erbij in mijn leven. Maar eigenlijk wil ik gewoon mijn eigen weg gaan. En wil ik niet bekeerd zijn. Wil ik niet veranderen? Wil ik niet achter de Heere Jezus aangaan? Dat kan zo zijn. En dan moet je simpelweg weten wat de apostel zegt. Degenen die zo zijn, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Ze zitten een poosje in de kerk, maar gaan dan verloren. Maar als ik mensen aanspreek, die op dit moment zeggen, ik ben onbekeerd, maar ik zou bekeerd willen zijn. Ik ken de Heere Jezus Christus niet persoonlijk, maar ik zou hem wel willen leren kennen. Dan betekent het evangelie van Paulus dat het op dit moment kan veranderen. Want het evangelie zegt door het geloof alleen. Maar soms zitten mensen vast. Of soms komen mensen niet tot het licht of tot de vrijheid. Omdat het eerste wat ze doen, vervolgens, dat is naar binnen kijken. En als je dan merkt dat je zelf een hard persoon bent. Of als je dan merkt dat je nog steeds een zondig hart hebt. Vervolgens is de twijfel daar. En denk je bij jezelf, maar dit kan toch niet. Want je kunt toch niet zeggen, ik geloof en vervolgens dezelfde blijven. En heel vaak functioneert het dan zo in ons leven, denk ik, dat het geloof is en de verandering die ik bij mezelf moet opmerken. En als ik die twee dingen heb, dan heb ik vrede in mijn hart. Dan heb ik vrede met God. En dan is het goed. Maar ik zou willen zeggen vanmorgen, eigenlijk zijn we dan precies aan het denken, zoals die dwaalleraars dachten. Het is het geloof. Maar uiteindelijk moet er dan toch nog iets bij. En dat is zo gevaarlijk. Ik heb over die tekst die ik nu uit ga spreken veel nagedacht de laatste weken. Maar wat ik zo mooi vind, is dat Johannes zegt in zijn brief, Johannes 3 vers 20. Als ons hart ons veroordeelt, God is groter dan ons hart. En hij kent alle dingen, met andere woorden. Soms is het zo, dat je eigen hart je veroordeelt, als rechter optreedt en tegen je zegt, ben jij een gelovige? Geloof jij dat jij een kind van God bent? En je eigen hart is daadwerkelijk in staat je te veroordelen, omdat je eigen hart precies weet wat er in jouw hart allemaal gebeurt. En welke gorigheid daar kan zijn. En noem het maar op, hoeveel haat er kan zijn jegens een ander. Enzovoort, enzovoort. Maar dan zegt Johannes, God is groter dan mijn hart en een hogere rechter. Mijn hart kan dan als rechter optreden. Maar God is een hogere rechter en hij kent alle dingen. Ook al is het zo dat mijn eigen hart mij veroordeelt, toch heb ik vrede met God. En dat bedoel ik te zeggen. Hoe vaak is het niet zo dat we zeggen, het is het geloof, maar vervolgens, kijk ik naar binnen, ben ik veranderd, Is er een verandering op? En zo niet, dan klopt het niet. En dan is het het geloof en iets van jou en iets van mij. En Paulus zou zeggen, dat is een ander evangelie, niet het evangelie dat ik gepreekt heb. Ja, want het evangelie dat ik gepreekt heb is dit, het is door het geloof alleen. God rechtvaardigt de goddeloze. Als jij of u je op dit moment, door Gods genade, je mag toevertrouwen aan het werk van de Heer Jezus Christus, ben je rechtvaardig in de ogen van God. Wat je eigen hart ook mag zeggen. God is groter dan mijn hart. En dat is precies wat Petrus zei. En toen de Heer Jezus Christus hem vroeg, Petrus, na al die dingen die er gebeurd zijn, kun jij wel zeggen dat je mij lief hebt? En Petrus zei, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar dan naar het gedeelte waar het vanmorgen over gaat. Want je zou zeggen, wat er vervolgens, want Galaten 5, het gaat over de vrucht van de Heilige Geest, over het wandelen door de Heilige Geest, enzovoort, enzovoort. Je zou zeggen, ja, en dan wordt het een beetje moeilijker. Maar je zou zeggen, ja, maar Paulus die legt daar vervolgens toch uit, dat er daadwerkelijk een verandering in je leven moet zijn. Hij zegt gewoon, de werken van het vlees zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid. En dan zegt hij, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dus dan moet die verandering er toch zijn. Als mensen leven naar het vlees, dan zullen ze het koninkrijk Gods niet beërven. Hoe zit dat dan? Die dwaalleraars die zeiden eigenlijk, ja, het is het geloof. Maar wat je ook moet doen, is je laten besnijden. En misschien zeiden ze er wel bij, Dat moet je doen door de kracht van de Heilige Geest of met de hulp van de Heilige Geest. En zegt Paulus dan vervolgens niet precies hetzelfde. Jullie moeten je laten besnijden, maar wel, de vrucht van de Geest moet in je leven openbaar komen. Maar ik zou willen zeggen, misschien klinkt dit een beetje moeilijk, maar er is een groot verschil. Laat ik gelijk gaan naar die tekst die ik gelezen heb, die het uitgangspunt is voor de prediking. Paulus vat daar eigenlijk heel zijn brief samen. Hij zegt in het 11e vers, ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. In de herziene vertaling wordt daar niet brief vertaald, maar letters. Ziet hoe grote letters ik u geschreven heb met mijn hand. En ja, wellicht is dat de juiste vertaling. Paulus liet zijn brieven dikwijls door een ander opschrijven. En het lijkt zo te zijn dat Paulus hier, hij heeft veel gedicteerd. En hier aan het slot van zijn brief zelf de pen pakt om met hoofdletters, ja, de centrale boodschap van de brief nog eens even te onderstrepen. Dus na zoveel hoofdstukken gedicteerd te hebben, pakt Paulus zelf de pen en met grote letters vat hij heel de brief nog eens even samen. En zegt dan maar, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Wat betekent dat? Als u zo'n tekst leest, of als jij zo'n tekst leest, ja, waar denk je dan aan? Wat bedoelt Paulus te zeggen? Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis. Roemen. Je kunt zeggen, als Paulus zegt in Romeinen 5, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dan bedoelt Paulus, we verheugen ons met lofprijzing in de hoop der heerlijkheid Gods. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis. En waarom dan? En wat zou u dan zeggen, wat zou jij dan zeggen? Vaak is de eerste gedachte, ja, omdat de Heer Jezus gestorven is, gehangen heeft aan het kruis, kan ik vergeving van zonden ontvangen. Dat is heel belangrijk. Ongelooflijk belangrijk, iets waar we ook nooit in ons leven mee klaarkomen. Als je denkt aan die vrouw in Lucas 7, die achter de Heer Jezus Christus komt zitten, om vervolgens zijn voeten nat te maken met de tranen van haar ogen. En de Heer Jezus zegt, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. En daarom heeft ze veel lief. Dus als het daarover gaat, je komt daar nooit mee klaar in heel je leven. Ook omdat je iedere dag weer vergeving nodig hebt. En toch geloof ik, als Paulus hier zegt, maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat hij niet in de eerste plaats denkt aan de vergeving. Aan de vergeving van onze zonden. Het is heel belangrijk. Ontzettend belangrijk. En nogmaals, je komt daar je leven niet mee klaar. Omdat we iedere dag weer vergeving nodig hebben. En de Heere God dankbaar blijven. Voor alles, voor al die zonden uit het verleden die vergeven zijn. Absoluut. En toch, als Paulus dit zegt, dan bedoelt hij iets anders. Dan denkt hij niet in de eerste plaats aan de vergeving. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. En wat betekent dat dan? En dat begrijp je denk ik pas als je eerst dit begrijpt. Dat het kruis dit betekent. Dat niet alleen de Heere Jezus Christus daar voor mij sterft. Maar dat het kruis betekent dat ik met de Heere Jezus Christus daar gestorven ben. Iedere gelovige mag dit weten. Toen de Heere Jezus Christus stierf aan het kruis. Hoewel dat zo onlogisch klinkt. Een gelovige mag weten, toen de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis, stierf ik met hem. Stierf ik met hem. Dat betekent, zoals we elders lezen in de schrift, mijn oude mens is gekruisigd. Mijn oude mens leeft niet meer. God heeft het oordeel voltrokken. Over mijn oude mens. En dat wil Paulus onderstrepen. Ik roem in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Want het kruis van onze Heere Jezus Christus. Het betekent dat het oordeel voltrokken is over mijn oude mens. Over mijn vlees kun je zeggen. En Paulus wil dat onderstrepen. Waarom? Om maar te zeggen. Als dit waar is, dan laat dat zien dat het vlees volstrekt waardeloos is voor God en God niet kan behagen. Dat is wat Paulus wil zeggen. En ik hoop dat dat ook tot ons door mag dringen vanmorgen, omdat dat betekent, juist ook gezien waar ik deze preek mee begon. Als dat waar is, dat de Heere God eigenlijk maar één oplossing heeft voor mijn vlees, en dat is de dood. Dat laat zo zien dat ik op geen enkele wijze God kan behagen door mijn werken. Maar het evangelie zegt door het geloof alleen. Ik roem in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Ik weet dat werken van mij, dat alles wat voortkomt uit mijn vlees, God niet kan behagen. Dat is de betekenis van het kruis van de Heere Jezus Christus. Want op het kruis wordt het oordeel voltrokken over mijn vlees. Mijn oude mens is gekruisigd met de Heere Jezus Christus. En En dan zegt hij, het door welke de wereld mij gekruisigd is. En dat betekent het door welke de wereld mij gekruisigd is. Dus voortaan staat er tussen mij en de wereld een kruis. Namelijk het kruis van de Heere Jezus. Het kruis van de Heere Jezus Christus. En ik denk hier heel belangrijk, zonder alles over die tekst te willen zeggen, maar hier heel belangrijk, dat je ook mag denken, juist aan de godsdienstige wereld, door welke de wereld mij gekruisigd is. Ik heb met heel die godsdienstige wereld eigenlijk helemaal niet. In die godsdienstige wereld proberen mensen God te behagen door veel te bidden, of door wat dan ook, maar ik heb daar helemaal niets meer mee, zegt hij. Er staat tussen mij en tussen de goddeloze wereld, heel het systeem eigenlijk van de Satan. Maar ook tussen mij en de godsdienstige wereld die even goed bij de Satan behoort, staat er een kruis, het kruis van de Heere Jezus Christus. En dan zegt Paulus in het 15e vers, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Dat is het enige wat kracht heeft bij de Heere God. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, en maar een nieuwe schepsel. Ik ben een nieuw schepsel geworden in de Heere Jezus. Ik ben met Christus gekruist. En ik heb gezegd, zijn kruis betekent het oordeel over mijn oude mens. Ik ben met hem gekruist. Maar ik ben niet alleen één met hem in zijn dood, maar ik ben ook één met hem in zijn opstanding. En dat betekent dat de Heere Jezus Christus in mij leeft. Ik ben een nieuw schepsel geworden. En ik geloof wat de apostel hier duidelijk maakt. Kijk, dat is het grote verschil. Als het ging over die dwaalleraars, die probeerden te zeggen, het is het geloof. En vervolgens moet je zelf ook nog wat doen. En Paulus zegt, nee, het is alleen het geloof. Alles wat ik doe, dat kan niet meten. Tellen bij de Heere God absoluut niet. Maar ik ben in Christus een nieuw schepsel geworden. Christus Jezus leeft in mij. En logischerwijs, dat gaat zichtbaar worden in mijn. Eigenlijk kun je het zo zeggen. Paulus maakt duidelijk, absoluut is het zo. Je kunt aan iemand zien dat hij een christen is. Maar als het goed is, gaat dat helemaal vanzelf. Omdat we één gemaakt zijn met de Heere Jezus. Omdat de Heere Jezus Christus in ons leeft. En omdat we de Heilige Geest ontvangen hebben. Als iemand wandelt door de Heilige Geest, dan ga je aan hem zien dat hij een christen is. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, als het goed is, gaat dat helemaal vanzelf. En daar valt veel meer over te zeggen, uiteraard. Er is ook een andere kant. En toch zou ik het vanmorgen wel zo willen benadrukken. Eigenlijk hoort het bij het leven van een christen, dat Christus openbaar gaat komen in zijn leven. Maar Paulus zegt, dat het is niet zo dat ik moet werken om mij aangenaam te maken voor God. Absoluut, absoluut. Ik ben door het geloof alleen rechtvaardig geworden. Door het zelfs als mijn hart mij veroordeelt, dat blijft staan. Ik ben rechtvaardig. Maar de andere kant is, geloven in hem betekent ook dat ik een nieuw schepsel ben geworden, dat Christus in mij leeft en hij gaat in mijn leven openmaken, maar dat gaat vanzelf. Daar hoef je om zo te zeggen niets voor te doen dan alleen door de Heilige Geest te wandelen. Paulus legt eigenlijk uit in deze brief, laat dat het enige doel maar in je leven zijn. Als je christen bent, dan ben je door het geloof gerechtvaardigd geworden. Laat dat het enige doel in je leven zijn. Wandel door
de Heilige Geest. Laat de Heilige Geest in je leven werken. Hij zegt ergens, als we het leven ontvangen hebben van de Heilige Geest, laten we ook wandelen in het spoor van de Heilige Geest. Dat mag het enige doel zijn in het leven. En dan gaat Christus openbaar komen in je, omdat je een nieuw schepsel bent geworden. En omdat de Heilige Geest in je leven werkzaam is. Maar het is eigenlijk een vanzelfsheid geworden. En wat dan zo belangrijk is, is om dat te omhelzen. He, dat te aanvaarden. Maar zonder die gedachte in je hart toe te laten. En ik moet voortdurend mijzelf eigenlijk beoordelen. Of ik wel echt een kind van God geworden ben. Nee, zegt Paulus. Door het geloof alleen. Twee lege handen die je uitstrekt naar boven toe, naar de Heere God toe. Dat is genoeg. En als dat in je leven gebeurd is, ja, dan is er daadwerkelijk wat veranderd in je leven. Dan ben je een nieuw schepsel en dan gaat dat zichtbaar worden in je leven als een vanzelfsheid. Ik hoop van harte dat dat mag betekenen voor degene die de Heere Jezus Christus lief hebben. Dat je ook bevrijd mag worden van een stuk kramp die er kan zijn. Betekent eigenlijk, je zou zo kunnen zeggen van als Christen moet ik niets meer. Het enige wat ik moet, zou je kunnen zeggen. Paulus zegt, ja, je hebt het leven ontvangen van de Heilige Geest. Wandel dan ook door de Heilige Geest. Dat is het enige. Maar het is eigenlijk, nogmaals, een vanzelfsheid. Paulus zegt, ja, het mag dan toch ook logisch zijn, als je van hem het leven hebt gekregen, dat je dan vervolgens toch ook wandelt in zijn spoor, het spoor van de Heilige Geest. Ik hoop van harte dat, ja, dat we dit ook inderdaad geestelijk meemaken. Om een voorbeeld te noemen, om het misschien wat dichterbij te brengen. En pas had ik daar nog een gesprek over met wat mensen. En toen ging het ook over films kijken bijvoorbeeld. En over welke films je kijkt en welke films niet. En veel films bijvoorbeeld, wordt ook gevloekt. En mag dat dan, mag je naar films kijken waarin gevloekt wordt enzovoort. Dan kun je een leven krijgen in de zin van, ja, ik ben christen geworden. En nu moet ik eigenlijk de geboden van de Heere God volbrengen. Ik moet daar naar leven. En sommige dingen gaan wel, andere dingen gaan niet. Sommige dingen die gaan nog net wel. En dan zou ik vanmorgen willen, dan hoop ik dat je voelt dat zulke soort dingen eigenlijk heel ver bij hoe het leven van een christen eruit hoort te zien, ja, afstaan. Zo hoort het niet te zijn. Paulus maakt duidelijk, nee, als je een christen bent, dan is het niet zo dat je vervolgens maar moet proberen God te behagen door zijn geboden te vervullen. Maar Paulus maakt duidelijk, nee, ik ben een nieuw schepsel geworden. De Heer Jezus Christus, Hij leeft in mij. En het is niet altijd helemaal automatisch dat Christus dan ook in je leven openbaar komt. Daar heb je de Heilige Geest bij nodig. Maar als het goed is, komt Christus openbaar in je leven. Hij woont in je. Het leven van een christen is niet, nu ben ik behouden geworden en nu moet ik proberen de geboden van de Heere God te gehoorzamen. En soms is het lastig van, ja, wat kan wel en wat kan niet. Maar het leven van een christen is Christus Jezus. Hij leeft in mij. En als het goed is, komt de gezindheid van de Heer Jezus Christus ook in jouw leven openbaar. En zou het bij de Heer Jezus Christus zo geweest zijn, dat hij gedacht zou, ja, dit kan nog net wel en dit kan nog net niet. Mag je op zondag dit doen? Mag je op zondag dat doen? Mag ik naar bepaalde plaatsen gaan, waar heel veel ongelovige mensen ook heen gaan, bij wijze van spreken? En zo zou je heel veel voorbeelden kunnen noemen. En dan maakt de Heilige Schrift, maakt de Heere God duidelijk in dit gedeelte. Weet je waar het om gaat? In het leven van een christen, dat de Heere Jezus Christus in jou woont. En dat Hij zichtbaar wordt in je leven. Wandel maar, zegt de apostel dan, door de Heilige Geest. En Christus Jezus zal zichtbaar worden in jouw leven. En wat was het leven van de Heer Jezus Christus, dat hij met heel zijn hart kon zeggen: het is mijn spijze en mijn drank om de wil van de Heere God in de hemel te doen. Hij leefde volstrekt voor zijn Vader en voor degene die op deze aarde waren. Voor zijn naaste, kun je zeggen. Zo was het leven van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus Christus. Ik ga naar een eind toe. Maar ik zou willen zeggen. Voelen we de diepte van wat Paulus daar zegt in Romeinen 6 vers 14. Maar het zij verre van mij. Dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Deze tekst laat zien. Juist, en dat is dan een boodschap voor degene die nog voor eigen rekening leven. Het kruis van de Heere Jezus Christus laat zien. Dat het vlees bij God, voor God, geen enkele waarde heeft. God heeft maar één oplossing voor de natuurlijke mens. Namelijk het kruis. God kon maar één ding met het vlees. Dat was het mes erin zetten, want het heeft geen waarde voor God. Wat je ook doet, zelfs je gebed. Denk aan wat je leest in Jesaja 1. God zegt tegen zijn volk: ik stop mijn vingers in mijn oren als jullie bidden, want het heeft voor mij geen waarde. Het vlees heeft geen waarde voor God. Dat zeg ik tegen degene die nog voor eigen rekening leven, om te onderstrepen: het is het geloof alleen. En vervolgens, voor een kind van God. Voor een kind van God is het ook zo belangrijk. Voor een kind van God is het ook zo belangrijk. Om voortdurend hierbij stil te blijven staan. Paulus zegt: ik als kind van God, ik roem in het kruis. Want ik wil nooit vergeten. Dat het altijd blijft staan. Ook na ontvangen genade. Dat werken van het vlees geen waarde hebben voor God. Het vlees woont nog in ons. Maar dat betekent, ik kan in eigen kracht God niet behagen. Als ik zelf aan de slag ga in mijn leven, ik kan God niet behagen. Al die dingen die ik presteer, die kunnen God niet behagen. Maar, zegt Paulus, het gaat alleen maar hierom. De Heer Jezus Christus woont in mij, definitief, en dat Hij openbaar komt in je leven. Je voelt wel, als je als christen zo leeft, en daarmee ga ik eindigen, maar als je als christen zo leeft, dat je leeft om geboden te vervullen, dat je leeft op zo'n manier, ja, nu moet ik dit doen. Ik hoorde pas ook een voorbeeld, een heel ander voorbeeld weer, maar van iemand die ging het over stille tijd houden. Maar je kunt heel, 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 misschien soms bijna dwangmatig zeggen: nu moet ik stille tijd hebben. Nu moet ik mijn Bijbel open doen om een stuk te lezen en dat te overdenken. Vroeg opstaan. En je doet het misschien met een moe hoofd en je kunt je aandacht er niet bij houden. En dan zou ik willen vragen: is dat wat God vraagt? Dat wij gaan proberen na ontvangen genade eigenlijk in eigen kracht, in eigen kracht geboden te vervullen. En dan zegt de Heer, nee, 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 het punt is dit. De Heer Jezus Christus, Hij leeft in jou. En het enige wat jij moet doen of mag doen, is iedere dag tegen mij zeggen, Heer, ik wil graag leven door uw geest. Laat het zo zijn, door de kracht van uw Heilige Geest. Dat de Heer Jezus Christus die in mij leeft, ook zichtbaar gaat worden. En dan mag je wandelen. Dan mag je wandelen in het spoor van de Heilige Geest. En dan zou Augustinus zeggen, dan mag je doen wat je zelf wil doen. Dan mag je wandelen in de liefde. Dan pak je je Bijbel erbij. Maar niet per se, hè, iedere dag, hè, op dat moment om aan mijn verplichting voldaan te hebben. Maar Heer Jezus Christus, u woont in mij. Laat Christus zichtbaar worden in mijn leven en dan gaat de Heilige Geest aan de slag. En dan wandel je rustig in de liefde. Dan heb je de Heere God lief. Dan heb je de Heere Jezus Christus lief. En dan zeg je, Heere, Heere, laat het zo zijn. Laat het zo zijn dat iedere dag een beetje meer. Maar de Heere Jezus Christus openbaar komt in mijn leven. Daarom heb ik gezegd, eigenlijk is dat het enige wat de Heere van ons vraagt. Wandelen door de geest. Ik hoop dat dat van heel veel kramp die er kan zijn in ons leven kan bevrijden. We zijn gerechtvaardigd geworden uit genade. Er hoeft niets meer bij, echt helemaal niets. En nu leeft de Heer Jezus Christus in mij. En Hij mag openbaar komen in mijn leven. Maar eigenlijk gaat dat vanzelf. Als ik mijn leven over mag geven in de handen van de Heilige Geest. Heere, doet u het door de kracht van uw Heilige Geest. En wat de Geest dan gaat doen, dat lees je telkens in de schrift. Wat de Heilige Geest dan gaat doen, is mij volmaken met de Heere Jezus Christus. Mijn ogen richten op Hem. Ik mag zien op Hem. Ik mag bezig zijn met Hem. Ik mag denken aan Hem. Ik mag uitzien naar zijn toekomst. Zonder dat ik moet leven op zo'n manier dat ik moet voldoen aan allemaal verplichtingen. Mijn hart mag vol zijn met mijn hart vervuld, zegt Psalm 45, met helbespiegelingen. Hij zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Dat is het leven, denk ik, van een christen. Gericht zijn op de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 44 en daarvan het vijfde vers. Psalm 44 en daarvan het vijfde vers. Het is God die we onze redder noemen, in wie we ons al de dag beroemen. De lof uw naams alom verbreidt, verheffen wij in eeuwigheid. Psalm 44, het vijfde vers.
Laten we bidden en danken met elkaar. Lieve heren, zo aan het einde van deze dienst. We danken voor wat u ons wilde geven, heren. Wat is het groot dat we dat mogen zeggen. Het is God die we onze redder noemen. In wie we ons al de dag beroemen. De psalm eindigt op een heel andere manier. En het is groot, heren, als het zo is in ons leven dat wij dat niet ervaren. Terwijl het wel zo kan zijn dat het ook in ons leven zo is, heren, dat we ervaren dat u uw aangezicht van ons verbergt, heren, omdat we van u afgeweken zijn. Maar heren, geef, heren, dat wat we gezongen hebben ook in ons leven zo zal zijn. Dat we u daadwerkelijk onze redder mogen noemen. Om ons te beroemen in u alleen en in het kruis van de Heer Jezus Christus alleen. Heer, we hebben gehoord wat uw kruis betekent, Heer, voor ons als we bij u horen. Het oordeel over ons vlees, Heer, geef dat we het inzien dat u heel duidelijk heeft laten zien door het kruis dat de mens van nature u niet behagen kan. Of dat wij na ontvangen genade met dat wat van onszelf is u daadwerkelijk niet kunnen behagen. Doe ons zien, Heer, dat u maar één ding van ons vraagt na ontvangen genade. En dat is dat u, Heer Jezus Christus, in ons leven zichtbaar wordt. Heer, het zijn dingen die misschien moeilijk zijn om te begrijpen. Maar geef, heren, dat het ons verlangen ook zal zijn, heren, ook in deze dingen, steeds meer door te mogen dringen. Door het licht van uw Heilige Geest, laat het ons gebed dan ook zijn, heren, zend, heren, uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. Heren, we hebben het licht van uw Heilige Geest nodig, iedere keer weer opnieuw. Heren, het gaat uiteindelijk om uw Heer. U heeft ons verlost, u heeft ons gered. Heren, niet alleen maar om onze zonden te vergeven, maar om nog zoveel meer. En daarom bidden we, heren, laat het zo zijn dat wat we gehoord hebben vanmorgen ook daadwerkelijk gestalte zal krijgen in ons leven. Bevrijd degene, heren, die van u zijn. Maar leven, krampachtig leven, heren, wilt u ze ervan bevrijden? Wilt u ze in de vrijheid zetten? Laten zien, heren, wat het geloof betekent dat we gerechtvaardigd zijn. En laten zien, heren, dat u van ons verwacht in ons leven eigenlijk niet meer dan het wandelen in het spoor van uw Heilige Geest. Ga met ons mee naar huis, heren, of zegen ons als we thuis zijn. En wilt u ons, heren, ook verder nog een gezegende zondag geven. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 122. En daarvan het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Psalm 122, vers 3.
vesting zij. Paleizen, vreugd en lust, om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijf in u.
Voordat we eindigen met de zegen, nog twee afkondigingen. De diensten voor zondag 30 augustus om 10 uur hoopt dominee J. Blom voor te gaan. En deze dienst zal een voorbereiding zijn op het heilige avondmaal. En om 6:30 dominee J. C. de Groot uit Dordrecht. En vanmiddag is er een online bijeenkomst van de zondagschool. De kinderen komen niet naar de kerk, maar doen thuis mee. Het begint om 14:00 en dit wordt uitgezonden voor heel de gemeente. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.